Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos.
Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
Luister mee en omarm de chaos.
Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe shortcast van Digitale Chaos. Ik heb vandaag twee hele leuke gasten. Rudy Moenaert en Henry Robben, beide marketingprofessoren aan respectievelijk de TIAS Business School en Nijenrode. Welkom mannen in de show.
Goedemiddag.
Dank je.
Dank je wel.
Heel leuk om even met jullie in gesprek te gaan. Veel haakjes denk ik. Hè? Natuurlijk allemaal actief in de marketing. Jullie hebben net een boek uitgebracht, The Customer Leader. Hebben ook een hele sterke visie over het vakgebied marketing. Dat vind ik mooi om te zien. Dus het lijkt me leuk om daar eventjes wat even over in gesprek te gaan met jullie. En om ook maar even te verkennen hoe dat marketing speelveld zich aan het ontwikkelen is. En wat jullie visie erop in is. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hoe jullie je eigen marketing als marketingprofessor professor aanpakken. Misschien heel leuk als jullie heel kort, één voor één, eventjes kort vertellen wat jullie naast jullie, jullie rol als professor ook nog doen. Henry?
Naast mijn professoraat ben ik, vader en vriend en grootvader. Ik houd van lezen, reizen, fietsen. En van gamen, moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik wel erg leuk. Dus ik begeef me op diverse terreinen, zowel digitaal als analoog. En niet altijd even verheffend, moet ik eerlijk zeggen.
Wat is je favoriete game?
Destiny 2.
Ken ik niet.
Dat is een first-person shooter game met een hele hoop dingen die je kunt verzamelen. Wapens, wapenuitrusting. Maar het leukste is gewoon knallen op wezens die niet bestaan. En daarmee de wereld redden. En dat doe ik dus graag voor jullie.
Kijk, als een superheld. Kijk aan. En Rudy?
Wat doe ik ernaast? Naast academicus zijn, bedoel met bedrijven samenwerken. Bedoel graag sporten, de wereld rondreizen met Caron. En sinds een paar maanden ook ben ik nonno van een kleinzoon genaamd Arthur. En net zoals Henry knal ik graag op games. Maar daar ben ik nog niet met de laatste games mee. Dus dat blijft bij mij nog ergens zo richting Serious Sam en Wolfenstein en een aantal van die anderen. Maar ik vind dat inderdaad ook wel leuk. Maar liefst in God-modus. God-modus betekent van ik kan niet sterven en ik heb alle wapens ter mijn beschikking. En dan is het echt een plezier om mij daar gewoon doorheen te knallen. Dat vind ik gewoon tof. Ja.
Graag. Dus jullie spelen nog niet samen in een tag team of in een game clan?
Nee, wat dat betreft zijn wij niet compatibel, ben ik bang.
Nee, ja.
Maar jullie hebben dus wel samen een boek geschreven, hè? The Customer Leader. Sowieso al leuk om te weten, wat is de reden dat jullie deze laatste titel samen hebben geschreven? Waarom moesten jullie samen dit boek schrijven, laat ik het zo zeggen?
De vraag is van waarom moesten wij samen 6 boeken schrijven? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja.
Op zich is dat heel, heel, heel makkelijk beantwoord. Kijk, op een gegeven moment komt er in het leven van een academicus toch de behoefte van, zouden we niet een boek schrijven om onze kennis te delen? Want een boek is natuurlijk een fantastisch middel om kennis door te geven. We schrijven ook wetenschappelijke artikelen, maar die leest geen hond. Dus wat dat betreft, heb ik dat hardop gezegd? Oei, jammer.
Dat heb je hardop gezegd.
Heb ik hardop gezegd? Oh, dat was niet zo slim natuurlijk.
Ja,
maar als je voor managers en studenten iets wil betekenen, dan is een boek eigenlijk een uitstekend instrument. En heel lang geleden kwam Rudy met het idee van, want we waren lang samen aan het werken, we hadden onze oratie geschreven, die heette Visionaire Marketing. We zouden niet eens een boek uitbrengen. Nou, van het een komt het ander. En voor we het wisten zijn we nu 6 boeken verder. De samenwerking loopt uitstekend. We vullen elkaar prachtig aan. En ik moet zeggen, de boeken zijn ook geweldig goed geschreven met veel humor.
Ja.
Aan te bevelen.
Ja, ik denk dat Henry het ongeveer juist samenvat. Moesten we nog eens 100, bedoel al die wetenschappelijke artikels lezen, dan zouden we nog wat vooruitgang hebben. Maar zelfs geen hond inderdaad leest dat. Dus potverdorie nog aan toe. Maar Mijn lijstbreuken is altijd een Franstalige geweest. De choc des idées, jaillit la lumière. Het is door de botsing van ideeën dat het grotere idee ontstaat. En daarom ook altijd, bedoel, als we publiceren, als ik publiceer, in ieder geval, dat is mijn persoonlijke insteek, altijd met anderen samen. Dat is, en wat zegt men in Nederland, door wrijving ontstaat glans, of zonder wrijving geen glans. Wat is nu de juiste uitspraak al? En ik vind dat een goede manier om eigenlijk in dat traject te staan. Dus we hebben nu 6 boeken samen. We hebben gestart met de oratie in 1999. We zijn 25 jaar verder, 6 boeken. Dat is geen slecht gemiddelde. En we gaan nog even verder gaan. Want na dit boek over marketing zal er nog wel een boek komen over innovatie. Maar dat is voor binnen 3 jaar. Even een paar maanden rust.
Ja. Kan ik me iets bij voorstellen? Jullie met een boekpresentatie achter de rug. Dat was ook een mooie mijlpaal om naartoe te werken. En nog even, is er nog een bepaalde opbouw geweest in de thema's qua boeken? Dus de oratie over visionaire marketing werd net genoemd. De boeken die daarna kwamen, waar gingen die over?
We hebben de oratie visionaire marketing. En vanuit die optiek was eigenlijk was dat een manier om, wat ik zou noemen, organisatiestrategie, marketing en innovatie met elkaar te gaan, verbinden. Vergeet niet dat je in de jaren 90 het hele idee had, even theoretisch neergezet nu, wat men noemde de resource-based view, competences, competence-based competition. Daar hebben we dat neergezet. We hebben dat eigenlijk vertaald in 2003 rond visionair marketing. We hadden het idee hadden van het idee van business model en iedereen gebruikte dat, maar gaf daar eigenlijk geen inhoud aan. Dat hebben we verder uitgewerkt. Dan zijn we in 2008 hebben we gezegd van, bedoel, we hebben nu een executive boek geschreven. Kunnen we dat in een handboek wat gaan brengen? En dat is een handboek Marketing Strategy and Organization. Je ziet er bijna al komen. De 3 concepten die daar naar voren komen. En altijd vanuit het gedachtegoed van, marketing is niet alleen over hoe zetten we de operaties neer, maar ook vooral, bedoel, hoe maken we belangrijke keuzes. Zowel Henry als ik zijn nooit geïnteresseerd geweest in wat ik zou noemen de kleine details. Ik bedoel, dat is goed voor een wetenschappelijk tijdschrift, maar daar kun je eigenlijk niet mee aan de slag gegaan. Dan hebben we dat in 2011, in tweede editie, daar is er behoorlijk veel werk in gegaan. 2016 hebben we dan marketing met balgeven. Ik denk, als je heen ten dagen kijkt en je kijkt naar hoe dat woke om zich heen grijpt, ik weet niet of we nog zouden kunnen marketing met ballen naar buiten brengen zonder dat we bij wijze van spreken zouden gekruisigd worden. Maar marketing met ballen maakte de eerste stap eigenlijk naar het leiderschapsverhaal. Want leiderschap is eigenlijk een term die heel vaak misbruikt wordt. Ze bedoelen, ja, iedereen bedoelt, is een leider of wil een leider worden of iedereen geeft er les over. Maar wat betekent dat nu? En zet je dat neer in een marketingstijl? En dan hebben we eigenlijk gezegd van, als we daar nu eens toch eens even verder over nagaan. Wat betekent dat nu eigenlijk vanuit een strategisch standpunt? En dat was een vraag die we ons stelden ooit met een duvel en een sigaar. Letterlijk. Op het terras van de Auberge du Bonheur in Tilburg. Van, dat is gek. Al die leiderschapsliteratuur, die vergeet eigenlijk die centrale partij die de rekening betaalt, namelijk de klant. Als we nu dus daarmee starten, wat betekent dat? En zo zijn we er eigenlijk doorheen gegaan. Dus je kunt zeggen van, we zijn eigenlijk van, ik ga niet zeggen het meer academische en puur zuiver strategische, maar eigenlijk het organisatorische en uiteindelijk naar het persoonlijke niveau van leiderschap gegaan. Ik denk dat er daar een normale evolutie in zat. Ik denk dat dit boek dat we nu geschreven hadden, hadden we niet kunnen schrijven 20 jaar geleden.
Nee. Dat is helemaal waar. Ja.
En waarom niet?
Nou, er zijn een aantal zaken. Kijk, op een gegeven moment ga je dingen heel erg doorleven. Hè? Kijk, op een gegeven moment ben je echt een pure academicus. En dan denk je, ja, ik moet dan nog wat artikelen schrijven over kleine dingen. Dan ga je denken van, nou, ik moet het overbrengen aan studenten. Dan heb je weer een andere taal nodig. Dan kom je in aanraking met executives. En die hebben weer een ander wereldbeeld. En ja, ik moet er ook bekennen dat gedurende door de jaren heen hebben we ook veel dingen bijgeleerd. Van Rudy, van ons publiek. En dat scherpt je denken enorm. En dit boek is eigenlijk het, ik moet zeggen, het eerste boek Visionaire Marketing, daar was ik hartstikke dol op. Dat vond ik prachtig. Maar van dit boek houd ik. Want hier zit zoveel in. Dat is ongelooflijk. Als dit het enige boek zou zijn dat ik had geschreven, dan zou ik zeggen, goed gedaan, jochie. Ja.
Mooi.
Ik denk ook, even aansluitend op bij wat Henry zegt. Iemand vroeg ons onlangs van, wil je managers een spiegel voorhouden? Ik denk dat meer dan een spiegel is. Ik denk dat je soms, bedoel, teruggeven naar die uitspraak zonder wrijving geen glans. Ik denk dat de doelstelling moet zijn van een goed boek. Om eigenlijk mensen even te laten twijfelen aan hun eigen grote gelijk. En als je dan naar kijkt naar waar dit boek over gaat, de Customer Leader, zeggen we altijd zeer eenvoudig, de essentie van marketing is eigenlijk altijd, en van succesvolle marketing is eigenlijk altijd heel eenvoudig. Het is gewoon de juiste dingen goed doen. Ik las daar nu even een voorbeeld en nu even een quizvraag. Ik hoop dat je mijn laatste post van 10 minuten geleden gelezen hebt. Ik weet niet of je hem gelezen hebt.
Ja, die ging over Opposin, of niet?
Jij hebt hem gelezen, dus jij mag het niet zeggen. Weet jij, Henry, wat Alpecin is? Alpecin.
Alpecin, ja, dat is een haargroeimiddel.
Jij weet dat. Dat jij niet in de koers bekijkt, ik wist het niet. En ik denk als we aan 100 mensen vragen, wat is Alpecin?
Rudy, je weet tegen wie je het hebt, hè?
Ja, dat is waar. Ja, jij gebruikt het al.
Nee, ik heb jarenlang meegedraaid in het Sport Leadership programma, waar mensen van Alpecin ook aan deelnamen.
Ik ben eens benieuwd door. Dit is met alle respect, maar iedereen weet nu wat Alpecin. Iedereen kent het merk Alpecin. Ik had geen flow benul wat Alpecin is.
En jij kent het zelf van. De pot verwijt een keer, vriend.
Wel, bedoel, dat is dus, ja, het is blijkbaar een Duits merk, lees ik hier nu ergens, bedoel. Maar dus, de vraag die zich daar stelt is heel eenvoudig. En ik bedoel, het is altijd hetzelfde. Goede marketing, de kern van goede marketing is eigenlijk altijd zeer eenvoudig. Je wil zorgen dat klanten voor jou kiezen. Zodat je waarde creëert voor jou, voor jouw organisatie, voor anderen, voor de klanten. Alles die, dat is geen wat je doet. En dat is geen wat je doet.
Nou, ik vind hem heel mooi, jullie beschrijven ook qua evolutie, hè? Hoe jullie het vanuit jullie bril als academicus hebben bekeken. Maar goed, jullie runnen eigenlijk ook gewoon zelf een bedrijf natuurlijk, hè? Aan de zijlijn ook nog mee. Ik zeg maar, in die 13, 14 jaar dat ik nu zelf ondernemer ben en in MKB meedraai, kom ik op een gegeven moment zelf ook tot de conclusie, ook in mijn eigen boek, dat marketing eigenlijk gaat over verandering of transformatie. En dat er altijd een soort van, als je aan de slag wil gaan met marketing, dat er altijd een soort van verandervraagstuk onder ligt. Ofwel een organisatieveranderingsvraagstuk, ofwel een andere mindset die je wil kietelen. Een bepaalde nieuwsgierigheid die je nodig hebt. En dat zie ik ook heel erg terug in jullie werk. Dus dat vind ik echt heel erg tof om te zien. En we hebben nu dus over jullie meest recente boek, The Customer Leader. En dan komt meteen de vraag op, wat is dat? Wat is een customer leader wat jullie betreft?
Ja, nou. We wisselen elkaar af. Kijk, de customer leader is eigenlijk een semi-fictief figuur. Die, en dat kan een persoon zijn, een team, een organisatie. Die één doel voor ogen heeft, namelijk waarde creëren voor alle stakeholders. En dat klinkt wat ingewikkeld, maar in feite, kijk, het huidige denken stopt bij het creëren van waarde voor de klant en de aandeelhouder. En met name dat die laatste partij is nog steeds erg op de voorgrond. En wij denken dat als je een grootse organisatie wil neerzetten, dan moet je ook denken aan je medewerkers. Zij willen ook groeien. Zij geven hun tijd aan de organisatie, daar krijgen zij loon voor terug. Je wil ook kijken naar andere partijen in de samenleving, je toeleveranciers afknijpen, zodat jij meer waarde kunt krijgen voor jezelf. Dat is geen goed idee voor de toekomst. Je wil ervoor zorgen dat jouw producten en diensten het mogelijk maken dat onze kinderen en kleinkinderen ook een goed leven hebben. Dat is eigenlijk wat een customer leader voor ogen staat.
En dat, en wat jullie betreft, zijn de meeste, tegenwoordig de meeste marketeers of zeg maar C-level managers die daarmee bezig zijn, denken die nog niet via dit frame of via deze denkmanier? Of hoe ligt die verhouding, zeg maar?
Ik denk dat we even moeten opletten, Christian. Het laatste wat we moeten doen is in dit geval de customer leader verbijzonderen naar de marketingfunctie.
Ja.
Ik denk, je mag het bedoelen, ik denk dat je de customer leader, vooral de stellingnaam die we altijd nemen, marketing is, en mensen hebben dat niet graag, maar marketing is geen afdeling, marketing is een competentie, punt aan de lijn. En dus even vanuit die optiek, ik denk dat de stelling nou moet zijn dat iedereen een customer leader kan zijn.
Iedereen is een marketeer.
Ja. Iedereen kan, bedoel, want we hebben dat ook aangegeven. Bedoel, als je dus kijkt van, bedoel, wat zijn nu de centrale gedragsstijlen? Bedoel, dat zijn personen die verbinden, dat zijn personen die ontdekken, dat zijn personen die een organisatie in beweging krijgen. Noem het gezond verstand, maar het is soms toch wel, bedoel, even teruggaand naar het Franse nu terug, le sens commun et passé commun, gezond verstand is niet zo altijd even gezond verdeeld in een organisatie. Ik denk dat er velen zijn die dat kunnen, maar dat niet zijn als dusdanig. Dus daarom, we zetten het neer als een semi-fictief personage en we hopen dat het minder fictief en meer reëel wordt.
Ja, je zou dus, dat zeg ik zelf ook wel eens, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk iedereen marketeer is, hè? Of je nou in een organisatie bent, of erbuiten, of welke positie of rol je ook hebt. Maar wat ik dan wel heel interessant vind, is dat iedereen die heeft dan weer net een ander blik op wat marketing is bijvoorbeeld, hè? Dus een consument kijkt op een hele andere manier naar marketing, die ziet het vaak als manipulatie of wat dan ook. En iemand die in de marketing zit, die ziet het misschien juist weer meer als een soort creatief ambacht. Als jullie dan kijken gewoon naar wat de status quo van marketing nu dan is, hè, een beetje los van in welke rol je zit, van, wat is er wat jullie betreft dan mis van hoe we naar het vak kijken en hoe zou dat beter kunnen?
Oké, nou een van de leukste en mooiste modellen die in het boek staat is de Stairway to Greatness. Hè, de weg naar grootsheid, waar ik waarde geef voor alle stakeholders. We gaan ze niet allemaal uitleggen, maar de eerste is van je zit in de commodity swamp, je bent bezig met iets wat nergens op lijkt, lage marges. En wat je dan wil doen, zegt een marketeer, dan moet je naar het volgende niveau. Twee, dat is dat je onderscheidend bent, anders of beter. En daar stopt 95% van de marketing. Er zijn een aantal andere niveaus. Hè. Bijvoorbeeld niveau 3 is van, ja, oké, je bent onderscheidend of beter in de ogen van de klant, maar creëer je dan ook waarde voor jezelf en voor anderen? Maar het lastige is, als je over nadenkt, is dat gewoon huiveringwekkend, dat de meeste marketingboeken, de meeste marketingcampagnes, focussen op van, wij zijn anders of wij zijn beter. En dat niet eens in de ogen van de klant, maar in de ogen van de marketeer, de creatief. Dus het is bedroevend gesteld, eerlijk gezegd.
Ja.
Ik hou wel van een beetje drama. Ja.
Ik volledig akkoord met hetgeen wat dat Heather hierbij aangeeft. Eén. We missen eigenlijk, marketing is een bedrijfsfunctie. En bedoel, iedere keer opnieuw, als je zo voor een groep, en zeker voor een groep jonge marketeers, die fantastisch goed zijn in alle nieuwe technieken, als het gaat over content marketing en iets meer. Maar als je de vraag stelt, wat is EBIT? Dat je eigenlijk gewoon de neonvraagtekens in hun ogen ziet. Ik heb het verleden week nog gezegd voor een groep, ik zeg voor alle duidelijkheid, ik hoop dat als je het niet weet wat ik nu gezegd heb, EBIT, zeg ik hoop dat je het opzoekt. Want voor alle duidelijkheid, als je niet kunt in de boardroom verkopen wat earning before interest and taxes is van jouw idee, dan moet je niet nadenken over wat je in de buitenwereld kunt verkopen, want je hebt intern niet verkocht geweest. En dat is de taal van de boardroom. Ja. Dat is een eerste observatie. Een tweede observatie die we hebben, waar dat het eigenlijk met marketing heel eng gesteld is. We gaan even terug naar het verhaal van positionering van Dijkgraaf in het onderwijs. Hij heeft het gehad over laaggeschoold en hooggeschoold en dat het moet stoppen. En hij heeft daar gelijk in. Hij heeft daar 100-100 gelijk in. Ik denk dat we ook moeten stoppen. Ik bedoel, net hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Want het is het discours die bepaalt hoe we de inhoud zien. Als we iemand laaggeschoold noemen, dan zien we die ook als inferieur. Wat ik verschrikkelijk vind, hè, voor alle duidelijkheid. En hetgeen in de dagen hebben we ook dat we marketing de facto eigenlijk als communicatie zien. Hmm. En dat is een heel belangrijke taak. Maar het is niet alles. Hè.
Ja.
Het is voor alle duidelijkheid niet alles. En ik denk dat we even moeten teruggaan als we heavyweight marketeers, want daarover gaat het boek, als we heavyweight marketeers willen hebben, dan moeten we dat uit. We moeten niet marketingcommunicatie vergeten. Verre van zelfs. Want een sterk merk neerzetten is enorm belangrijk. Maar er zijn zoveel andere aspecten ook die heen ten dage in het moderne marketinggebeuren van belang zijn. Gaande van bedoel een juiste prijs kunnen neerzetten. Gaande tot en met bedoel het volledige order fulfillment proces. De ganse stewardship van een bedrijf kunnen neerzetten. En die is meer die eigenlijk door marketeers ook zouden moeten kunnen ingevuld worden. Dat is de challenge. Dus ik denk, daar moeten we toch eens even bedoel het eerste luik, namelijk de financiële onkunde soms in marketing, of de bedrijfsmatige onkunde, dat is iets wat dan marketeers zichzelf aan doen. Dan moet je niet geloven. Het tweede luik is, ik denk dat we het merk marketing moeten juist leren neerzetten.
En wat bedoel je met het merk marketing?
Dus het merk marketing, met andere woorden, waar marketing voor staat als merknaam in een bedrijf. Als ik zeg, als wij zeggen, bedoel, moet eens kijken hoe Christian doet. Je zit ook vaak in die wereld thuis. Als je op tv hoort, ja, dat is slimme marketing. Dan weten we waarover we het hebben. Dat is sluwe communicatie die eigenlijk voor een stuk op een vriendelijke wijze een klant heeft belazerd en die daar nu eigenlijk de gevolgen. Dat is wat dat slimme marketing is. Slimme marketing zou voor ons altijd moeten zijn, dat is een fantastische service die op een goede manier naar de klant gebracht is en waar dat die bij wijze van spreken een NPS-score van 69 of 70 of 80 of 85 aan geeft. Dat is wat mij betreft slimme marketing. Slimme marketing kan nooit zijn van bedoel, we zijn belazerd geweest, we zetten het op min 30, want het was echt niet te doen. Maar ja, het was handig aangepraat bij ons. En dat is hetgeen wat we hebben. Dus het merkmarketing moet integer, sterk en bedrijfsomvattend neer kunnen gezet worden. Mijn gedachte, ik weet niet wat Henry daarvan denkt.
Oh, heel duidelijk. Ik denk dat heel veel consumenten marktcommunicatie gewoon pure bagger is. Ik ben zojuist overgestapt naar een andere service provider. En het was een mooie aanbieding en geweldig en dit. Nou, de eerste dagen was het al helemaal niks. Omdat ik een zakelijk abonnement heb, mocht ik 24 uur per dag webservice benaderen. Je mocht ook bellen. En ik denk, ik bel even, want ik ben een zakelijke klant. Dus ik belde en ik kreeg een of andere rot aanbieding voor iets dat ik helemaal niet nodig had. Maar ik werd niet geholpen. Nou, dan denk ik van, dan ben je helemaal verkeerd bezig. Want eerlijk gezegd, als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. En je moet alleen maar beloven wat je kunt doen. Als je zegt, als je allemaal van die esoterische, wanstaldige sprake van, eet mijn product en dan word je beter. Nou joh, daar hou ik ook niet van. Dat is puur onzin.
Ik haalde meerdere dingen uit, want dit speelt ook bij grote bedrijven, zeg maar ook bij kleinere bedrijven. Dus zeg maar, die integrale manier van met marketing omgaan is denk ik echt key. Dus niet alleen voor groot bedrijf, maar ook voor het MKB. Ik werk zelf ook met marketeers samen, dus met zelfstandig marketeers die bij ons dan ook in een ontwikkelprogramma zitten. En daar is juist vaak zeg maar, het startpunt om wel te kijken van oké, hoe kan je juist bijvoorbeeld op basis van value-based pricing gaan werken. Dus hoe kan je een business case uitrekenen die dus op directieniveau ook resoneert en op finance niveau. En die past binnen de aanpak die je als marketeer aanbiedt, weet je. Dus dat moet je inderdaad, termen als EBIT en zo worden dan heel relevant. Dus ik zeg ook wel eens als marketeers, zeg maar, als je in een grotere organisatie zit, is je CFO moet je beste vriend zijn. Want die taal is gewoon heel belangrijk om een soort van integrale manier te omarmen. Dus ik vind het heel mooi om te zien dat, zeg maar, dat ook de casuïstiek die jullie gebruiken in je boek, hè, dat zijn vaak voorbeelden van wat grotere bedrijven. Maar dat zie ik dus ook terug in wat in MKB-settings. Dus volgens mij is het best wel een heel actueel thema voor breed alle bedrijven.
Absoluut. Ja. Maar pas op, Christian, bedoel, het probleem is ook vaak dat we marketing bekijken door wat we soms wel eens oneerbiedig noemen, de koekjes- en cola-marketing zoals we die kennen. Met andere woorden, we hebben een groot bedrijf, we hebben duizenden kleine klanten, de consument. De realiteit is één, bedoel dat die wereld niet zo simpel in elkaar zit als dusdanig. Met andere woorden, één, bedoel, het is niet zomaar dat je één consument hebt. Het is zeer vaak bedoel dat je, bedoel, we zeggen altijd in onze sessies van, bedoel, wie is de klant van de gezondheidszorg? Nee, als ik de vraag stel in Nederland, en ik ben nu al 30 jaar in Nederland, wie is de klant van de gezondheidszorg in Nederland? Dan krijg ik het antwoord de verzekeraar. Standaard, 9 op de 10. Dan krijg je gewoon de verantwoordelijke verzekeraar. Dat is, by the way, gezondheidszorg is 10% van het bruto nationaal product in Nederland. Dat is een gigantische markt, dat is al meer dan de colas en de bieren samen waarschijnlijk. Dus de eerste zaak is, we moeten gaan kijken van weg van dat simpele idee, die metafoor die wij hebben. We hebben hier een big brand, we hebben daar een individuele consument. This is what marketing is all about. This is not what marketing is all about. We hebben heen ten dagen eigenlijk een markt waar die bedoel, kijk naar business to business, kijk naar not for profit. En die zaken meer, die een stuk wat ik zou noemen, de fragmentatie van wie is nu de klant, eigenlijk een gegeven is. Tweede luik, MKB country, is een indrukwekkend landschap in Nederland. Ja. Dat is bedoel, dat zal dus, je kunt dus wat kijken, maar iedereen, dat is op het idee, ook in de customer leader, de pizzeria om de hoek, doet ook marketing. Het zal wel dan niet zijn, bedoel, dat er daar op de businesscardje een chief marketing officer staat. Thank goodness for that one. Maar bedoel, die doen ook marketing, die denken ook na van doen. Wat zijn de producten die wij hebben? Moeten we eens niet ergens een nieuwe aankleding hebben? Hoe zouden we onze website kunnen gaan opleuken en zo'n toestanden meer? Wat moeten we? Die denken daar ook over na. Dus het idee van bedoel, marketing is something for a big brand with many, many, many small consumers. That's absolute and utter nonsense. Het is voor iedereen. En dat maakt het voor een stuk complexer, maar voor een stuk ook omvattender.
Zouden we kunnen zeggen dat die Stairway to Heaven dus toepasbaar is voor zowel de bakker om de hoek als voor de multinational? Mooi.
You got it, baby. Ja. Absoluut.
Ja. En zouden jullie mij eens mee kunnen nemen? Hebben jullie die dan ook, die Stairway to Heaven, ook toegepast op jullie eigen marketing? Of denken jullie daar ook over na?
Nou, daar hebben we over nagedacht en dat kan ik heel kort samenvatten. Onze uitgever, Stella de Jager van S2 Uitgevers, we hadden haar benaderd om na te denken over dit boek. En nou, dat vond ze goed, dat we een boek gingen schrijven. Maar dan ging het over de marketing. Dus toen zei ze, en ik kan het er nog horen zeggen, zegt ze van, Henry, Rudy, voor hoogleraar aan marketing, doen jullie je eigen marketing wel uiterst belabberd. Punt. Nou, had je nog een vraag, Christian?
Hebben jullie daar iets mee gedaan? Met die feedback?
Ja, ja, we hebben natuurlijk elkaar diep in de ogen gekeken, Rudy en ik, en gedacht van, jeetje, dat is toch wel erg hard, maar het klopt wel. En ja, een van de zaken die zij ons aanraden was om met jou in contact te komen. Want ons publiek, managers, beslissers, die zitten met name op LinkedIn. En we hebben van Stella gehoord dat jij enigszins bekwaam was in het opleiden van mensen om daar mee om te gaan.
Ja. Ik denk dat wij in tegenstelling tot veel anderen een aantal andere elementen van de marketingmix wel goed doen. Met andere woorden, product en zo'n toestanden meer. Ja. Communicatie. Het is dus academicus dat je zegt van, laten we toch maar even voorzichtig zijn. En bedoel, terwijl dat je, als je, denk ik, goede inzichten hebt, een goede dienst hebt, een goed product hebt, altijd trots mag zijn en eigenlijk de plicht hebt om dat te verkopen aan de juiste doelgroep. Dat is denk ik altijd de stellingname. Dat hebben we nagelaten en ik denk dat Henry daar volledig gelijk in heeft. Waarom? Omdat we zeer graag academicus zijn.
Ja, wij zijn eerder strategische denkers dan praktische doeners. Ik denk dat Rudy en ik aan hetzelfde euvel leiden wanneer we het hebben over werken in huis en dergelijke. Twee grote linkerhanden waar niks mee aan te vangen is. Maar we zijn wel goed in het begeleiden van individuen en bedrijven wanneer het gaat over hun strategische beslissingen.
Ja, maar wat dat betreft... waren jullie wel hele goede marketingstudenten en professoren, wat mij betreft. Want jullie zijn wel echt er flink mee aan de slag gegaan ook, hè, met dagelijks posts op LinkedIn. Hoe hebben jullie dat ervaren? Zijn jullie al LinkedIn moe? Of wat zijn de lessen die jullie eruit hebben gehaald?
Nou, als ik mag beginnen. Ik heb me vrij afzijdig gehouden van social media. Een beetje op Twitter, een beetje zeuren op het Nederlands elftal en dergelijke. LinkedIn deed ik af en toe een beetje, omdat ik van ja, god, ik wil even wat melden. En Rudy was als een bezetene aan het posten. Ik dacht, jongen, waarom doe je dat nou? Denk dan eens een keertje na. Even denk over een nieuw model of een nieuw boek. Maar val die mensen nou niet lastig op dat fraaie LinkedIn? En nu ben ik zelf wat actiever geworden. En ik denk van, wauw, het is bijzonder inspirerend. Je leert elke dag weer nadenken van, heb ik nou iets relevants te melden? Hoe kan ik dat doen? En nu is het eigenlijk gewoon een... Ja, een kleine verslaving aan het worden.
Ja. Je moet het vergelijken. Mensen die veel sporten en veel lopen, die zijn blijkbaar verslaafd eraan. En er wordt een soort stof in de hersenen geproduceerd.
Endorfine, ja.
En dat is dus hetgene wat er eigenlijk... Denk, mijn stelling namens altijd op met LinkedIn bezig zijn, is een vorm van sport. Het dwingt jou iedere dag opnieuw om na te denken over de fundamentele vraagstukken. En soms slaan die vraagstukken aan, soms slaan die niet aan. Soms merk je dat je in een post waar dat je een uur aan geschreven hebt, dat die heel weinig reactie krijgt. En soms merk je dat je in een post die je bij wijze van spreken op 1 minuut, 2 minuten tijd geschreven hebt, dat die krijgt gewoon een paar honderd likes. Maar het is een sport, het is de enige sport die je eigenlijk kunt doen, onafhankelijk van het weer. Dus met andere woorden, je kunt iedere dag opnieuw, het is een vorm van mentale fitheid. Maar ik denk ook, als academicus, is het gewoon onze verdomde plicht. Het is onze verdomde plicht, omdat wij, mensen bij wijze van spreken, je volgt wat er in de wetenschap gebeurt. Je kijkt wat er rondom je heen gebeurt. Je kijkt wat er de theorie... En dat even duidelijk gaan maken. En je hoort dat ook aan de commentaar die je van de volgers krijgt, van, we vinden die post interessant en zo. Dus, en af en toe, altijd... En LinkedIn heeft dat voordeel ten aanzien van pakweg Twitter en anderen. LinkedIn is altijd ook een vorm van streng oordelen. Maar het is ook voor jezelf dag aan dag een cursus in hoffelijkheid. Want dat is hetgeen wat je moet doen. Hè. Je zult altijd wel mensen krijgen die zeggen van, die daar gewoon komen binnengewaaid en die zullen zeggen van, dit trekt op niks of wat dan ook. Dan moet je even gewoon die boosheid, die emotionaliteit laten weg hebben. Kijken of je er tegenin zult gaan of kijken of je die persoon een punt geeft. Daarmee aan de slag gaan. En iedere keer opnieuw merk je dat dat proces, die dialectiek, door wrijving ontstaat glans. Opnieuw, iedere keer opnieuw denk je van, tja, het heeft mij eigenlijk geholpen. En als je dus, ik veronderstel dat Henry en ik doorheen de volgende jaren nu behoorlijk wat posts zullen schrijven over innovatie. Waarom? Het volgende boek is rond innovatie. Je kunt ideeën uittesten. Het is een fantastische markt waar je in co-creatie met een aantal anderen. En je merkt dat er een aantal heel trouwe volgers zijn. Hè? Dat merk je gewoon. Dat is gewoon zo. Maar het is gewoon een fantastische omgeving. LinkedIn is een prachtig platform. Als je het goed gebruikt, het is een druk platform geworden. Daar moeten we niet flauw over doen, Christian. Het is ook een zeer commercieel platform geworden, als dusdanig. Boos wat. Who are we to condemn it? We zijn marketingprofessoren. Uiteindelijk is het een prachtig platform.
Zeker.
Ja, vind ik
ook. Ja. Nou, mooi hoe jullie...
In het begin vond ik het een vrijwillig examen dat je aflegde elke dag. Van, oeh, jee, en nu dan? Ja. En nu denk ik van, oh, wauw, wat een prachtige gemeenschap om ideeën te testen. Als mensen het leuk vinden, dan zeggen ze het. Vinden ze het niet leuk, dan zeggen ze dat... Ja, eigenlijk heel beleefd van, joh, denk even beter na, vriend, dit slaat nergens. Ja. Nou, dat is geweldig. Dat is gewoon ideeën toetsen, dat is innovatie, puur vorm.
Ja, super, super, super mooi hoe jullie dat hebben ervaren. Betekenis en inspiratie ontstaat in interactie. En de interactie die kan je heel goed op dit platform vinden. En op een redelijk respectvolle manier nog. Dus dat is ook wel een groot verschil inderdaad met bijvoorbeeld een X of een Twitter. Ja. Gaaf dat jullie dat ook op die manier oppakken. En ja, weet je, je kan in principe ook LinkedIn gebruiken om ideeën zo snel te valideren dat je bijna bij wijze van spreken een deel van een nieuw boek kunt schrijven op het platform. Daar ga ik binnenkort zelf ook mee experimenteren. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie nieuwe, naar de content die dan over innovatie gaat de komende tijd. Hey, even richting afronding. Is er nog een, als jullie beide even los van elkaar, als jullie aan leiders of aan ondernemers nog één tip zouden mogen meegeven om de toekomst aan te kunnen op marketinggebied, wat zou dan jullie ene tip zijn? Los van elkaar.
Oké. Technologie is niet de strategie naar succes.
Punt.
Altijd nadenken van, wat kan ik met een technologie doen? Kan ik met een technologie mijn klanten reden geven om mijn product te kopen? Prima. Leidt die technologie niet tot een reden om te kopen? Vergeet het dan maar.
Mooi. Ja, de tool is dus niet het doel.
Precies.
Mooi. Really.
Ik zou gewoon, mijn suggestie zou zijn, kijk met een gezonde aandacht naar de jeugd. Als je in jouw familie, maar wij zijn natuurlijk op een leeftijd dat we de jongeren zien langskomen, ook als frisse opa's, laten we daar wel in wezen. Maar als je een kleine ziet van 2, 3, 4, 5 jaar, of een neefje of een nichtje van 12 jaar of 15 jaar of wat dan ook, of iemand van 20 jaar, en je ziet hoe dat die met marketing omgaat, hoe dat die merken keuzes maken en zo'n toestanden meer. Kijk, let eens goed op. Want dat zijn eigenlijk één, niet alleen de klanten van vandaag, de klanten van morgen, maar dat zijn je collega's van overmorgen. Dat is hetgene waar jij eigenlijk je marketing voor doet, als dusdanig. Ik denk dat we als marketeers het laatste wat wij moeten doen, is luisteren naar collega's die even oud zijn. Dat kan ons comfort geven, maar het zal niet de vrijheid geven. Dus even heel aandachtig naar de jeugd kijken, en dat zal zeer confronterend zijn. Want zij zullen met zekere dédain naar ons gaan beginnen kijken. Which is probably correct.
Dat sluit ik me bij aan, ja.
Hele mooie tip. Want ja, bedoel, dan ga je het over thema's hebben, ook over duurzaamheid, maar ook over, willen we eigenlijk wel een bepaald soort producten aansmeren aan onszelf en aan jongeren. Dus twee hele mooie tips, mannen. Hey, de toekomst hadden we het even over. Hoe ziet jullie toekomst eruit? Ik hoorde iets van een nieuw boek. Kunnen jullie daar nog een tipje van de sluier over geven?
Nou, een tipje. Kijk, ook van dit boek zeiden we van, dit is ons laatste boek. Gaan we andere dingen doen. En nu denken we, ja, maar wacht eens even. We hebben elkaar leren kennen op de Technische Universiteit Delft, hè, waar innovatie natuurlijk hoogtij viert. Daar hebben we elkaar ook in gevonden. Dus dat vonden wij wel een passend, ja, ik zeg het even wat dramatisch, een passende afsluiting van onze carrière. Maar we weten allebei, na dit boek gaan ook dingen gebeuren. Ja. Maar we houden van een beetje, noem je dat, we zijn geen klassieke hoogleraren. We houden niet helemaal van alle regels die er zijn. Maar we vinden het wel heel passend dat we elkaar bij innovatie gevonden hebben. Ja. En onze carrières afsluiten met innovatie.
Ja.
Maar dat we samenwerken daarna, dat gaat zonder twijfel door, ja, zonder meer.
En dat kan zelfs zijn dat we na dat boek van innovatie zeggen van, goh, zullen we nog eens iets doen? You never know. Hetgeen wat je altijd geleerd hebt, is zeer eenvoudig. Je denkt van, en nu heb ik het neergeschreven. En dan heb je het neergeschreven en dan denk je van, altijd, per definitie, wat je neerschrijft, is eigenlijk altijd imperfect. Het moment dat je het neergeschreven hebt, zeg je van, dan moeten we nog eens even. En innovatie is nu iets zo belangrijk is. Laten we daar gewoon heel eerlijk in zijn. Henry wordt er 64, ik word er 63. We kunnen niet zeggen dat we in de lente van onze carrière zitten. We moeten niet zeggen, we voelen ons nog altijd jong en we gaan nog altijd gek doen en we doen wat dan ook. Maar af en toe moet je naar je paspoort kijken en zeggen van, ja, yeah, that's the age. All right. Let's behave a little bit more correctly. Maar laten we daar wel in wezen, wat dat het seizoen is ook is, die we willen met ons associëren. En iemand van, een van mijn studenten, ongeveer dezelfde leeftijd als ik, die student was bij ons, zegt van, Rudy, dat is de reden waarom ik een studie gevolgd heb. Ik wil de zomer nog wat rekken. Ik vond dat een prachtige uitspraak. Ik denk dat dit boek hier, en het boek rond innovatie, dat is niet om de herfst in te luiden, dat is zeker niet om de winter in te luiden, of de winter af te ronden, absolutely not. Het is waarschijnlijk eigenlijk om de zomer wat te rekken. En meer dan rekken, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als je naar innovatie kijkt, ik was nu gisteren begonnen aan het boek van Ethan Mollick, Co-Intelligence. Aanrader voor iedereen. En bedoel, als je ziet, ik zeg het zelf ook altijd in de presentatie, ik heb nooit in mijn leven, zowel Henry als ik zijn thuis in innovatie, nooit in mijn leven heb ik een technologie gezien die zo bruikbaar was voor mij als individu en zo snel beschikbaar kwam als artificiële intelligentie nu, ChatGPT en de anderen. En dus bedoel, bruikbaar voor mijn job, maar ook voor innovatie als een studieobject. This is a God-given presence. Het feit dat we op de leeftijd van 60 plus, laten we het heel eufemistisch omschrijven, dat wij kunnen genieten van misschien wel de belangrijkste innovatie van de voorbije 50 jaar, dat wij dat kunnen als onderzoeksobject bekijken en als werkinstrument inzetten in ons werk. Dat is gewoon fantastisch. Ik kijk er gewoon naar uit. Dus, wat zal het brengen? It's gonna be fun.
Zonder meer.
Mooi. Vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Want volgens mij leidt innovatie uiteindelijk ook weer tot creatie, tot nieuwe inspiratie. Die via co-creatie ook voor veranderingen zorgt. En jullie zijn daar een mooi voorbeeld van wat mij betreft. Mochten mensen contact met jullie willen opnemen, wat is dan de beste plek? Stel dat ze op zoek zijn naar iemand om te komen spreken of om eens langs te komen om hierover te vertellen. Wat is dan de beste plek om met jullie in contact te komen?
Ja, Rudy, ga je gaan.
Ik denk dat de makkelijkste manier is ofwel LinkedIn ofwel via de website moenaert.be. Ik denk dat dat gemakkelijk is. Moenaert op zijn Vlaams geschreven, AIRT. En ik denk dat dat het gemakkelijkste is, altijd.
Ja. Nou, mijn website is henryrobbe.com. Maar ik denk dat het heel makkelijk is om even een berichtje op LinkedIn te plaatsen. Of gewoon mee te bellen, want mijn telefoonnummer staat op LinkedIn.
Ja. Super. Super. Nou, hebben we als marketeers zijn traditioneel mooi afgesloten met een zogenaamde call to action. Dank jullie wel, heren. Luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Vond je het leuk? Vergeet dan ook niet eventjes op volgen te klikken op je favoriete podcastplatform. En dit was hem. Tot de volgende. Ciao, ciao.